welkom bij de Trends Podcast met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken.
Op 2 april 2020 krijg ik bericht van een vriendin. Tijdens haar shift op de COVID-19-afdeling is haar FFP2-masker van haar gezicht gevallen. Het vertrouwen in het ziekenhuis en het vertrouwen in de overheid is zoek. Ze is met slechte wapens richting het front gestuurd. Ongeveer op hetzelfde moment schiet OPVLD-minister Philip de Bakker in actie. Hij richt een taskforce op om de tekorten aan beschermingsmateriaal voor het medisch personeel weg te werken en de testcapaciteit in ons land op te schroeven. En vooral ook het vertrouwen te herstellen. En dat is waar dit verhaal begint.
Overleg, dat kost nu tijd, dat zorgt ervoor dat er niet beslist wordt. En in een crisis is het ergste wat je kan doen, is niet beslissen. Je kan beter beslissen en vooruitgaan. En dan bijsturen als er daar moet bijgestuurd worden. Maar niet beslissen, het verlammen van het systeem is het ergste wat er is.
Welkom bij de Trends Podcast. Mijn naam is Ilse de Witte, journalist bij Trends. En ik sprak op Hemelvaartsdag met minister Philip de Bakker, minister van Digitale Agenda tot de Noordzee en Privacy, te veel om op te noemen. Maar vooral ook de man die een dikke 2 maanden geleden gevraagd werd om alle tekorten waar ons land mee kampte aan het begin van deze pandemie, om al die tekorten weg te werken. Heeft hij daar lang over moeten nadenken? Heeft hij daarover getwijfeld?
Nee, we zijn er gewoon direct ingevlogen en direct aan de slag gegaan.
Op het moment dat hij er wordt bijgeroepen, is er al een en ander misgelopen. Er zijn al maskers vanuit China van een inferieure kwaliteit gearriveerd in ons land. En China staat er niet echt om te springen om Belgische controleurs toe te laten op het grondgebied om in de fabrieken lokaal te gaan controleren wat de kwaliteit van die maskers is. Een vlucht die zou vertrekken vanuit België met specialisten wordt last minute gecanceld. Hoe begin je eraan om dat allemaal recht te trekken?
Dat was een moeilijke oefening, hè? Omdat natuurlijk die producenten niet graag pottenkijkers hebben. We hebben daar wel heel sterk op aangedrongen, omdat we van in het begin toch gezien hebben dat de bestellingen die al geplaatst waren voor de start van de taskforce, dat die toch niet altijd even goede kwaliteit waren. En dus hebben we als eerste stap onze kwaliteitscontrole echt wel versterkt, hè. Dus we hebben mensen ter plaatse die effectief de controles in de fabrieken uitvoeren. We doen ook controle op certificaten. Met de diensten hebben we ook een systeem opgesteld om als goederen in België toekomen, om die ook hier te controleren in Belgische labo's. Zullen we er ook zeker van zijn dat de kwaliteit die hier op de Belgische markt is, vanuit de federale bestellingen, dat die een kwaliteitscontrole doorstaan. En dat is een serieuze oefening geweest van alle diensten samen, de volksgezondheid, de economie, het geneesmiddelenagentschap, onze taskforce, om allemaal op punt te krijgen. En dus nu hebben we een goede flow van materialen, waar we de kwaliteitscontrole toch sterk verbeterd hebben.
Met een diploma van bio-ingenieur, een doctoraat in de biotechnologie en ervaring als analist bij een fonds dat in biotechnologiebedrijven investeert, lijkt Philip de Bakker de gedroomde achtergrond te hebben voor dit klusje. Heeft hem dat geholpen?
Ja, dat heeft wel geholpen, hè, omdat je natuurlijk aan de ene kant die wetenschappelijke achtergrond hebt en dus heel snel toch ook wel technische aspecten kan doorgronden. Aan de andere kant, het feit dat ik uit de wetenschap kom, in de privé heb gewerkt en nu in de politiek, helpt ook om mensen elkaar te doen begrijpen. Je moet heel veel verschillende actoren op het terrein met elkaar doen samenwerken. En dat zorgt ervoor dat je toch wel ook wel wat begrip hebt voor soms de vertragingen of de problemen die verschillende delen van dat project met zich meebrengen. En dus kan je ook heel snel die informatie op een goede manier overbrengen naar de verschillende mensen en zo je teams beter laten samenwerken. Maar het is natuurlijk ook wel een gigantische team effort geweest, hè. Dus iedereen heeft vanuit zijn eigen expertise echt wel enorm veel bijgedragen. De aankopers met de kennis van de markt, de diensten met het opvoeren van de controles. Die mensen hebben echt fantastisch werk verricht de afgelopen weken om alles tot een goede einde te brengen.
Omdat de minister zelf zo de nadruk legt op die team effort, willen we ook wel graag weten wie er in zijn team zit.
Ja, er is een steeringcomité van 5-6 mensen, dus de mensen van mijn kabinet. En dan hebben de 5 verschillende werkgroepen, testen, medicijnen, beschermingsmiddelen, medical devices en de distributie. En dus daar, in elk van die werkgroepen, zitten er telkens 10, 15, 20 mensen, afhankelijk van wat de noden zijn.
Wij vernamen in de eerste week van april dat er een consultant bij die oefening betrokken werd, die heel breed hulp is gaan vragen bij gespecialiseerde aankopers, zoals van de Putten Safety Experts en een NGO als Artsen zonder Grenzen. Maar zo concreet maakt de minister het niet. Hij heeft van een heleboel bedrijven hulp gekregen en is daar erg dankbaar voor. Hij vindt ook dat wij als Belgen best wel wat meer fierheid mogen tonen omdat de Belgische bedrijven en wetenschappers meespelen aan de wereldtop. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan de promotor van zijn doctoraat, Xavier Salens, die op dit moment werkt aan een geneesmiddel tegen COVID-19 op basis van antilichamen van kameelachtigen.
Ik heb mijn doctoraat gemaakt aan het VIB. Die staan echt aan de wereldtop. En ook mensen als Xavier Salens, maar ook andere onderzoekers aan het VIB, die staan echt wel aan de frontlinie van het onderzoek, ook tegen COVID. Hè. En dus je hebt ook heel wat andere Belgen. Je hebt Peter Piot, die nu de Europese Commissie en de Europese Raad bijstaat. Je hebt Paul Stoffels bij J&J, die op vaccinontwikkeling, ook vroeger Jean Stéphane bij GSK, en nu nog altijd, die aan de top staan van de vaccinontwikkeling. Dus we hebben echt met ons land een gigantische rijkdom aan biomedisch onderzoek en biomedische capaciteit. En heel de wereld is daar jaloers op. Dat is ook tot uiting gekomen bij bijvoorbeeld het opvoeren van de testcapaciteiten. Op het moment dat de klinische labo's tekorten hadden in wissers en reagentia, hebben we toch op 2 weken tijd erin geslaagd om met universiteiten, met een aantal biotechbedrijven, met een aantal farmabedrijven, heel snel die capaciteit op te bouwen en in te zetten. Bijvoorbeeld bij het testen van de rusthuizen. We hebben in de rusthuizen meer dan 280.000 testen gedaan op 2,5 week, 3 weken tijd. Dat is een huzarenstukje geweest waar de rest van de wereld ons voor benijdt. En dus dat is een oefening geweest die alleen maar mogelijk was door al die actoren en spelers bij elkaar te brengen in een heel positief project, om er eigenlijk voor te zorgen zo snel mogelijk, want we hebben dat gedaan op 2 weken tijd, om die labo's in te richten, die machines te krijgen, reagentia te verzekeren, wissers te verzekeren, om die operatie tot een goed einde te brengen.
Misschien is het wel typisch Belgisch dat we klagen en zagen over alles wat er verkeerd loopt en dat we weinig oog hebben voor de zaken die wel goed lopen. Moeten we meer trots zijn op die Belgische bedrijven?
Ik vind dat we veel trotser mogen zijn op veel van onze bedrijven. Er zijn heel wat bedrijven die zich hebben ingeschakeld, niet alleen in de biomedische sector, maar ook in andere aspecten. En die toch heel flexibel en heel snel hebben kunnen reageren en ons kunnen helpen. We zijn ook in gesprek gegaan met een aantal bedrijven die het risico hebben genomen om productie van beschermingsmateriaal in België te beginnen. Ook daar zijn er stappen gezet in Wallonië, in Vlaanderen, omdat het heel snel tot de machines aan te kopen, grondstoffen aan te kopen en die productie op te starten. En, maar in einde mei, begin juni, gaan de eerste maskers van de band rollen. En dat is een goede zaak, denk ik. Maar vooral op vlak van het biomedische zijn we echt wel een wereldspeler en een hub. En dus ik vind dat we echt heel, heel trots op mogen zijn wat we hier hebben kunnen realiseren.
Op 14 april stuurt minister De Bakker een persbericht de wereld in om te melden dat 2 Belgische bedrijven gaan starten met de productie van chirurgische mondmaskers en ook, vooral, met de productie van FFP2-maskers. Het gaat om Van Heurk, een bedrijf gespecialiseerd in beschermende kledij, en ECA, een producent van autobekleding. Nochtans kregen mijn collega's en ik regelmatig te horen dat het zeer moeilijk, quasi onmogelijk was om FFP2-maskers te gaan produceren in België, dat je daar een cleanroom voor nodig had, gespecialiseerde machines, en dat je dat niet zomaar op 1, 2, 3 bouwde. Wij wilden wel eens weten hoe de minister die bedrijven dan toch heeft kunnen overtuigen.
Het was niet gemakkelijk, omdat men ook niet wist een aantal maanden terug hoe lang dat de crisis zou duren en hoe diep dat de crisis zou zijn. Maar er was wel heel veel goodwill bij bedrijven die toch prospecties zijn gestart. We hebben daar ook een stukje bij geholpen, machines in het securiseren van grondstoffen bijvoorbeeld. En dus ik denk dat het wel een belangrijke stap is om voor België of op Europese schaal een stuk eigen productie te gaan ontwikkelen voor die beschermingsmiddelen, om ook de garantie te hebben dat er voldoende hoeveelheid is en ook voldoende kwaliteit is. Dus we hebben die bedrijven, waar ik enorm dankbaar voor ben, hebben toch wel een groot stuk van dat risico genomen. Omdat je natuurlijk ook wel in een, op dit moment heel verstoorde, maar wel in de markt zit. En dus ik heb nooit gewerkt met subsidies. Wat we wel hebben gedaan, is gezegd van kijk, als jullie productie opstarten, dan zijn we wel bereid om bij jullie af te nemen. Of dat ik nu in China moet bestellen of in België, dan bestel ik liever in België.
We hoorden veel goeds over de taskforce data, testing en shortages, onder leiding van Philippe De Bakker. En we vragen ons dan ook af waarom de ministers Philippe Goffin en Koen Geens uiteindelijk belast werden met de bestelling van de mondmaskers en de filters voor het grote publiek. Minister De Bakker reageert dat die stoffen mondmaskers die we zelf moeten gaan maken, herinner u de volksvlijt waarop minister Geens rekent, iets helemaal anders zijn dan de medische maskers waar hij zich tot nu toe mee heeft bezig gehouden. Dat gaat dan over chirurgische maskers of de nog meer beschermende FFP2-maskers die dokters en verpleging in de COVID-afdeling moeten dragen. Maar hij voegt er ook nog aan toe dat hij zijn collega's ook wel gebriefd heeft en de nuttige informatie doorgespeeld heeft. Bovendien is minister Goffin minister van Defensie en het leger is ook van in begin betrokken geweest bij de taken van de taskforce.
Ja, de taskforce is natuurlijk opgericht om medische materialen naar de medische sector te brengen. Dus wij hebben ook altijd gezegd dat dat onze taak was. We hebben natuurlijk ook wel gezien dat met die heel verstoorde internationale markten er ook heel veel sprake is van fraude, er ook heel veel sprake is van vervalste certificaten. Dus mensen handelen soms ter goeder trouw, maar komen toch in de problemen. En dus hebben we ook publiekelijk een website van de maskers die getest worden, niet alleen van de federale bestellingen, maar ook van bestellingen van ziekenhuizen en andere organisaties die de testen niet hebben doorstaan bij de Belgische labo's. Dat is publieke informatie, dus daar kan men zich voor een groot stuk op baseren. Maar het blijft natuurlijk zo dat de bedrijven zichzelf moeten bevoorraden op die internationale markten, wat ook niet evident is.
Er is veel kennis opgebouwd binnen de taskforce. Die heeft ook moeten leren uit de fouten die ze gemaakt hebben. Misschien kunnen steden en gemeenten, bedrijven en verenigingen die nu mondmaskers willen bestellen voor hun inwoners, voor hun personeel of voor hun leden, kunnen die ook wel leren uit de fouten van de minister. Dus we vroegen aan minister De Backer of hij bepaalde zaken anders zou gedaan hebben met alle kennis die hij nu heeft.
Ja, dat zijn een aantal dingen. Ik denk, in het begin hebben wij heel snel in actie geschoten om zoveel mogelijk materialen te bestellen, te testen en op de markt te zetten. En dat is in het begin, denk ik, hebben we dat heel snel kunnen doen. Maar aan de andere kant is daardoor de communicatie misschien soms wat achtergebleven en dat heeft wel wat vrevel teweeggebracht in de eerste lijn. En dus we hebben nu een systeem waarbij dat we week na week communiceren hoeveel maskers en ander beschermingsmateriaal dat we naar welke sectoren brengen. En dat geeft ook rust op het terrein. En ik denk dat dat misschien sneller had kunnen gebeuren. Aan de andere kant is het ook zo dat we bijvoorbeeld met de testingcapaciteit op te bouwen, dat we daar ook heel snel hebben gezien dat we een heel logistiek proces in gang moesten steken. En dat we dat ook wel in het begin, maar dat we 2 weken moeten doen, wat hebben we moeten bijsturen, maar dat zijn allemaal leercurves die denk ik elke speler op het terrein de afgelopen maanden heeft doorgemaakt. Hè. Van de dokters in de eerste lijn, over behandelingen die ze patiënten hebben gegeven, tot hoe dat onze rusttijden zijn georganiseerd en de acties die daar hadden moeten plaatsvinden misschien vroeger. Dus ik denk dat die vergissingen ook leermomenten zijn geweest voor iedereen om het bij een tweede golf, die hopelijk niet komt, het beter voorbereid te zijn en ook sneller te kunnen handelen. En daarom ook dat wij alles ook documenteren en dus de lessen die wij getrokken hebben ook vastleggen in scenario's die, als er een tweede golf zou komen, dan in draaiboeken zitten, zodat we daar gewoon op start hebben te duwen en ervoor te zorgen dat dat ook snel kan worden geïmplementeerd. Want we zijn natuurlijk een heel complex land en dat vraagt ook heel veel overleg en daardoor verlies je soms in crisis wel cruciale tijd. En dat is absoluut ook een les die we moeten trekken. Dat er veel betere draaiboeken met duidelijke beslissingen klaar liggen om die te kunnen gebruiken. En die worden nu allemaal opgemaakt, want dat overleg dat kost u tijd. Dat zorgt ervoor dat er niet beslist wordt. En in een crisis is het ergste wat je kan doen, is niet beslissen. Je kan beter beslissen en vooruitgaan. En dan bijsturen als er daar moet bijgestuurd worden. Maar niet beslissen, het verlammen van het systeem is het ergste wat er is.
Er is veel gezegd en geschreven over die strategische voorraad van mondmaskers die er moest zijn, maar die er om allerlei redenen en omstandigheden niet was. Hoe zit het nu eigenlijk met die strategische voorraad van de overheid?
Wel, we zijn nu al aan het doen om de bestellingen af te werken en dus ervoor te zorgen dat er voldoende materiaal in die eerste lijn aanwezig is, ook in de komende weken en maanden, om echt goed voorbereid te zijn op een tweede golf. De oefening rond de strategische stok is bezig, hè. Wij zijn natuurlijk aan het kijken hoe dat we dat op de beste manier doen. De RMG en ook de interministeriële conferentie is daar volop mee bezig om dat voor te bereiden. Maar mijn visie is eigenlijk heel duidelijk dat je 3 lijnen van defensie nodig hebt. Je hebt veel meer stok nodig in de organisaties, hospitalen, woonzorgcentra zelf. Dus ze zullen daar zelf een deel stok moeten aanhouden om snel te kunnen reageren als er een lokale uitbraak is. Ik denk dat we met de regionale overheden moeten afspreken dat er een soort van provinciale stok is die snel gedistribueerd kan worden in tijden van nood en die ook gelinkt is bijvoorbeeld aan de ziekenhuisnetwerken. En dan heb je denk ik een stevige federale stok nodig die echt kan dienen als de laatste lijn van verdediging. En dus die zijn we nu volop aan het opbouwen. We zijn ook de noden daarvan in kaart aan het brengen en we denken dat we die in de komende weken kunnen beginnen opbouwen.
Minister De Backer is bevoegd voor privacy en voor digitale agenda. In april zei hij nog dat een app, technologie om mogelijk besmette personen in kaart te brengen, dat geen prioriteit was. Maar hebben we toch stilaan geen app nodig die ons waarschuwt als we met besmette personen in contact zijn gekomen? Want we horen toch ook dat dat contactonderzoek niet altijd even vlot verloopt.
Nee, dat is waar. Dus contactonderzoek is een verantwoordelijkheid van de regio's. En we hebben gezien dat er daar toch lang gewacht is met het contactonderzoek op te schroeven. En dat is altijd mijn punt geweest. Zelfs met een technologie zoals een app gaat er een heel groot deel van het werk via manuele contactonderzoek moeten gebeuren. Dus dat moet eerst in plaats zijn, dat moet er zijn. En ik denk dat je daar complementair absoluut ook een app aan kan toevoegen. En dus omdat het traag op gang kwam, heb ik voorgesteld om een interfederaal comité op te richten om ervoor te zorgen dat alle overheden samenwerken om dat contactonderzoek te gaan doen. En dat is nu de afgelopen weken is daar hard aan gewerkt en begint dat ook te lopen. Maar ik ben er en blijf er ook van overtuigd dat een app complementair kan zijn. En dus ook daar wordt er in de schoot van dat interfederaal comité ook aan verder gewerkt. Hè. Dus de komende dagen al gaan wij het juridisch kader dat al is gestemd in een resolutie in het parlement, gaat ook in het parlement een duidelijk wetsvoorstel zijn en gestemd worden. En dus dan is er een duidelijk juridisch kader en dan kan dus ook een app op de markt komen.
Nog beter zou het natuurlijk zijn als die app naar een Europees niveau zou kunnen getild worden. Want het ziet er naar uit dat we deze zomer toch weer een beetje gaan kunnen reizen. Dan is het natuurlijk wel handig als heel Europa diezelfde tracing-app zou gebruiken. Philip de Bakker heeft jarenlang in het Europees Parlement gezeteld. Wat vindt hij van die Europese samenwerking of misschien ook wel soms het gebrek aan Europese samenwerking?
Wel, daar hebben we dus een discussie. Ik vind dat we natuurlijk, als je Europees begint te kijken, dat we zien dat toch tijdens het begin van de crisis was het toch weer ieder voor zich. En je moet dus echt gaan nadenken hoe je voor een aantal strategische middelen minder afhankelijk bent van het buitenland. En dus is nationale of Europese productie, denk ik wel, een stuk van de oplossing. En dus wij zijn nationale productie gestart rond chirurgische mondmaskers. Nederland is productie gestart rond FFP2-maskers. En dus we zijn nu al met Nederland aan het onderhandelen en aan het kijken of dat we bijvoorbeeld kunnen uitwisselen. En dus het wordt een soort van een nieuw Benelux-verhaal, hè, dat opnieuw laat zien dat die Europese samenwerking er echt wel kan zijn en ook nodig is in tijden van crisis. En dat is wel een belangrijk element. En dus als wij de chirurgische maskers beginnen te produceren, ondertussen kunnen we verder praten met de Nederlanders en kunnen we zien hoe dat we daar een uitwisseling kunnen organiseren.
Van een Europese Unie verwacht je natuurlijk ook niet dat de lidstaten elkaar gaan tegenwerken, elkaar gaan vliegen afvangen, maar dat is wel voor een stukje gebeurd aan het begin van de crisis.
Er waren in het begin toch zeker wel problemen. Hè? Er waren ook bijvoorbeeld bestellingen die België had geplaatst bij producenten of bij leveranciers uit de buurlanden, die werden geblokkeerd. En dus Margie de Blok en ik zelf hebben er ook altijd over gewaakt dat aan de ene kant onze eigen grenzen, want wij zijn natuurlijk een logistieke hub, dat die voor andere Europese landen open bleef. En eens dat andere Europese landen dat doorhadden, dan zijn ook die ladingen wel vrijgekomen. Maar dat was toch in het begin een teken dat er weinig Europese solidariteit was. En dus ik denk dat we daar echt over moeten nadenken, hoe dat we ook in tijden van crisis die samenwerking kunnen gaan versterken. En ook bijvoorbeeld hoe dat Europa kan gaan ageren op die internationale markten samen. België is een klein land. Als je dat alleen moet doen, is dat niet evident. Maar als je dat samen kan doen op Europees niveau, dan heb je toch meer slagkracht op die internationale markten om goede kwaliteit, goede bestellingen, ook de volumes van bestellingen te doen. En intern, denk ik, moet er ook een stuk solidariteit beginnen spelen. Als landen harder getroffen zijn dan anderen, wel, dan heeft Europa ook een taak, denk ik, om ervoor te zorgen dat er daar een stuk solidariteit speelt.
Minister De Bakker had al een hele reeks bevoegdheden voor de coronapandemie toesloeg, maar hij ontkent dat hij zijn andere bevoegdheden stiefmoederlijk heeft moeten behandelen.
Ja, er zijn toch verschillende projecten die ook zijn doorgegaan. Hè? Bijvoorbeeld de afwerking van de windmolenparken op zee, die is ook tijdens de crisis gewoon verder gegaan en die parken zijn nu afgewerkt. En we zijn ook volop bezig met de ontwikkeling van de tweede windmolenparkenzone op onze eigen Noordzee. Dus die projecten hebben allemaal doorgelopen. De voorbereiding daarvan heeft doorgelopen. Tegelijkertijd hebben we ook bijvoorbeeld rond digitalisering hebben we een AI for Belgium opgericht. Ook daar is toch heel wat informatieuitwisseling, informatiedeling geweest tussen Belgische bedrijven, maar ook Belgen die in AI werken in het buitenland. Dus dat is ook doorgelopen. Rond alles wat aan 5G is, wat ook een heel belangrijk dossier was, hebben we ook de voorbereiding blijven doen. Dus we hebben bijvoorbeeld de testlicenties opengezet vanuit het BIPT, zodat eigenlijk 5G-uitrol kan starten, ook in proefprojecten. We hebben ook ervoor gezorgd dat er een objectivering komt, hè, want gans de uitrol van 5G zit vast op de verdeling van de opbrengsten van de veiling tussen de regionale entiteiten en het federale. Hebben we dat geobjectiveerd, dus die studie is ook verder afgerond en die is nu beschikbaar. En die leunt trouwens heel dicht aan bij het initiële voorstel dat wij hebben gedaan. Dus ik hoop dat de regio's daar nu ook begrijpen dat dat dossier moet gedeblokkeerd geraken en daarin meestappen. En natuurlijk ook alles wat daar rond de veiligheid van 5G te maken heeft. Ook daar is de analyse afgerond. En moeten we daar ook een beslissing nemen op de Nationale Veiligheidsraad. Maar die heeft natuurlijk de afgelopen weken ook wel andere prioriteit, wat ik ook begrijp. En dat zal ook in de komende weken verder moeten worden afgerond.
Al een tijdje geleden kondigde minister De Backer zijn vertrek uit de politiek aan. En goed verstaander hoort ook hier en daar dat er frustraties spelen over hoe het politieke systeem in elkaar zit.
Ja, we zijn natuurlijk een heel complex land, hè? En dat overleg zorgt er wel voor dat in normale tijden dat je veel draagvlak creëert, maar de versnippering en overlap van bevoegdheden is heel duidelijk een probleem geweest. Dus je moet daar echt lessen uittrekken en toch proberen dat te stroomlijnen, zeker in tijden van crisis. Het zorgt er ook voor dat verantwoordelijkheden niet worden genomen of verantwoordelijkheden worden afgeschoven. En dat is denk ik iets wat je in een crisis absoluut kan missen als kiespijn. Je moet snel beslissingen kunnen nemen, duidelijke beslissingen kunnen nemen. Dus daar gaan we echt toch eens een goede denkoefening moeten doen over hoe dat we ons daar anders en beter organiseren en vooral efficiënter organiseren om de middelen die de overheid in ons gezondheidszorgsysteem investeert, hoe dat we dat echt wel beter kunnen besteden.
Hij heeft niet alleen ideeën over een betere aanpak van de crisis, maar hij heeft ook ideeën over hoe de maatschappij er na corona moet gaan uitzien.
Oh ja, dus ik denk dat veel politieke partijen spreken vandaag over relance, maar ik hoor dan vooral voorstellen die terug naar hoe het vroeger was, hè, proberen iets te herstellen. Terwijl ik juist vind dat we van dit momentum gebruik moeten maken en dat ook de crisis heeft aangetoond dat heel veel dingen waarvan men vroeger zei dat kan niet, dat gaat niet lukken, dat dat wel kan en dat dat wel lukt. En dus ik denk dat naast een relanceplan dat je absoluut ook een transformatieplan nodig hebt om ervoor te zorgen dat onze bedrijven innovatiever en internationaler worden, om ervoor te zorgen dat een aantal aberrant en achterhaalde regels op de arbeidsmarkt dat die worden aangepast. Het heeft ook duidelijk aangetoond, de crisis, dat thuiswerk geen negatieve impact hoeft te hebben op productiviteit in veel gevallen. Dus daar laat ook mensen toe om hun dagelijks leven toch beter te organiseren. Fiscaliteit, idem dito, daar moeten we echt ook werk van maken. Dus er is wel een groot momentum, vind ik zelf, om niet alleen een relanceplan te doen, maar ook ervoor te zorgen dat er heel wat dingen anders gaan lopen. Dus ik pleit ook echt voor een transformatieplan. Hè. En de overheid kan daar een rol spelen door te gaan investeren of te faciliteren dat er wordt geïnvesteerd in bepaalde sectoren. Ik denk bijvoorbeeld aan de 5G, zodat bedrijven daar gebruik van kunnen maken om nieuwe producten en diensten te gaan aanbieden. Als wij als overheid de regels rond de arbeidsmarkt en de fiscaliteit fundamenteel durven hervormen, onze eigen overheid een pak efficiënter maken, ja, dan ondersteun je ook bedrijven en KMO's en zelfstandigen om meer risico te nemen en nieuwe projecten uit te werken. En dat is denk ik dat is echt de spirit die we nu nodig hebben. En ik heb heel veel goodwill gezien bij heel veel bedrijven. Ik denk dat de politiek ook een aantal lessen heeft getrokken. En ik denk dat die twee nu echt rond de tafel moeten gaan zitten om te kijken hoe dat je de maatschappij voor de volgende 5 of 10 jaar in een nieuwe plooi legt, die voor iedereen beter is, voor de economie, voor mensen. Maar daarvoor moeten toch een heel deel oude ideeën en oude regels echt op de schop.
Zo'n nieuwe maatschappij zal natuurlijk moeilijker te realiseren zijn van aan de zijlijn. En we herinneren hem er ook aan dat zijn moeder bij zijn aanstelling als staatssecretaris in 2016 zei: de politiek is altijd onze Philippe zijn passie geweest. Had zijn moeder het dan bij het verkeerde eind?
Ja, het is voor mij een positieve keuze. Hè. Politiek is altijd mijn passie geweest, maar ik heb daarnaast ook nog andere passies en interesse. Dat is ondernemerschap, dat is investeren, dat is projecten bij elkaar brengen, mensen bij elkaar brengen om projecten uit te voeren. En dat heb ik nu kunnen doen de afgelopen maanden vanuit de politiek, maar ik heb voor mezelf ook wel een aantal maanden geleden al de beslissing genomen dat ik dat juist wil gaan doen in de private sector. Dus als deze opdracht is afgerond en als er een nieuwe regering is, dan zal ik mijn weg vinden in de privé.
En misschien moet hij ook wat extra tijd inplannen voor zijn kinderen, want het evenwicht tussen werk en gezin, dat was de voorbije maanden volledig zoek, moet hij ook bekennen.
Ik denk, zoals voor veel mensen, denk ik niet evident. Hè? Als je in zo'n crisis wordt geworpen met die verantwoordelijkheid, dan ben je van 5, 6, 7 uur 's morgens tot 1, 2, 3 uur 's nachts bezig met alles op poten te krijgen. En als je dan een vrouw hebt die een zeer boeiende carrière heeft en 2 kleine kinderen, 2 en 6 jaar, dan is dat niet evident. Maar langs de andere kant, we hebben ons daar goed doorgeslagen. En ik denk dat de kindjes dan, als de crisis voorbij is, toch wel recht hebben om terug wat de tijd met de papa en de mama door te brengen. Maar het was geen evidente oefening, maar ik denk dat het voor de meeste ouders geen evidente oefening was. En soms is het ook wel zoiets van, je zult toch, als je in een tuin staat te bellen en er staat een kleine achter u met een stok, dat is wel heel plezant. Maar aan de andere kant doe je ook wel denken aan het feit dat je daar ook wat meer tijd moet mee doorbrengen.
We kunnen de minister alleen maar bedanken om zijn schaarse tijd met ons door te brengen. Hopelijk hebben jullie hier ook iets aan gehad. Bedankt voor het luisteren. En als jullie het leuk vonden om te luisteren, vergeet dan vooral ook niet te liken, te delen op de sociale media, een recensie achter te laten. wordt heel erg geapprecieerd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
U luisterde naar de Trends Podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be/podcast via Spotify en iTunes.